We nemen voor ons de dag woensdag. En we zouden het vandaag hebben over Septuagint. Het zou fijn zijn als u dat woord even bovenop schreef. Boven uw stencil. Sept. S-E-U-P-T-U-A-Gint. Wat zei je?
Heb je nog even compleet?
Ja, zeker. Heeft ze die nog niet?
Nee.
Die ligt er. In de doosje. Septuagint. Sept, S-E-P-T, U-A, Gint. En dan zet u erachter, is gelijktekentje. En dat is dan de letterlijke vertaling van dat woord. Dat betekent vertaling der 70. En 70 kunt u gewoon als getal zetten. En 70 is in Israël een getal van volheid. Der 70. 70 is een getal van volheid. Wat is er namelijk aan de hand geweest? Er was vroeger een wijsheidscentrum, Alexandrië, in Egypte. Daar zaten de hersens van de wereld. En daar zaten ook knappe Joodse rabbijnen. Daar zaten ook knappe Joodse rabbijnen en die zaten daar met een opdracht namens dat volk van God. Want het leek wel, nee, dat leek niet wel, ze wisten dat de Messias zou komen. En die verwachten ze heel gauw, in het jaar 200 tot 150 voor Christus. En toen hebben de Joden de hele wereld in kennis willen brengen met hun God. En toen hebben ze hun Hebreeuwse geschriften die ze hadden bewaard, overgeleverd, verzameld, opgeschreven, helemaal onder een ontzettende drang toen het Joodse volk 70 jaar in ballingschap was geweest. Toen ze terugkwamen, toen zeiden ze en weer in hun eigen land waren, we moeten alles op schrift stellen. Al die psalmen, al die profeten enzovoort. Nou, dat hebben ze toen bij elkaar gehaald. En in het jaar 200 tot 150 voor Christus, toen kwam de drang, we willen de wereld evangeliseren. En laten weten wat God ons beloofd heeft in de geschriften, de Messias, de zaligmaker. En toen hebben ze 70 rabbijnen, zegt men, genomen. En die hebben ze in 70 dagen al die Joodse geschriften uit het Hebreeuws laten vertalen in het Grieks. Ze zeggen, dat is een legendetje natuurlijk, dat die 70 rabbijnen, alle 70 in een apart kamertje zaten, niet bij elkaar konden afkijken. En 70 dagen waren ze precies allemaal klaar. En kijk eens, toen ze dat naast elkaar legden, al dat werk, toen bleek er niet één foutje in te zitten. Dus dat was wel een door God geïnspireerde vertaling. Zo zeggen ze, dus, die legende kreeg het mee. Toch is dat vreselijk belangrijk. Die Septuagint, die gebruikt iedere theoloog. Want in het Hebreeuws lagen de klinkers niet vast. In het Hebreeuws heb je geen klinkers. Heb je alleen medeklinkers. En alleen al de godsnaam heb ik u verteld, maar dat slaat op een heleboel dingen. Dat slaat bijvoorbeeld op het woord gehorend. Twee horentjes. Dan denk je aan de boze. Er is een schilderij van Michelangelo. Zie je Mozes met twee horentjes. Lijkt net de duivel. Michelangelo zat toen in de Bijbel te lezen en heeft daarna geschilderd. Dat is de meest beroemde schilder die ooit geweest is. En die las K-R-N. Want in het Hebreeuws zitten geen klinkers. En dat heeft hij vertaald als gehorend. Keren. De Joden lazen dat als Karan. Dan betekent het stralend. Licht uitstralend. Nou, licht uitstralend was natuurlijk te gek voor een mens. Dus Michelangelo heeft toen geschilderd Mozes, niet met zijn gezicht licht uitstralend zoals de Bijbel zegt. Zo ongelooflijk toen Mozes dicht bij God was geweest op de berg. Toen straalde die het licht uit en het volk kon het niet hebben, niet zien. En ze zeiden tegen Mozes, doe een doek voor je gezicht. En als Mozes met de mensen sprak, droeg hij een sluier. En als hij in de tent der samenkomst ging, dan weerkaatste hij de heerlijkheid van God en straalde zijn gezicht. Michelangelo had wel een heel ander schilderij kunnen maken dan twee duivelhoorntjes op de kop van Mozes. Op het hoofd van Mozes bedoel ik, hè. Dat komt door klinkerverandering. Dat is zo'n enorm verschil. En nu hebben de Joden zelf in 150 tot 200 voor Christus al hun uitspraken, die toen waren, vastgelegd in het Grieks. Want in het Grieks staat de klinker wel vast. Een jaar of 700 later had ik niet met ze afgesproken, hoor. Ik heb nog zo gezegd, dus jullie je nou rustig houden. Komen ze weer. Een 700 jaar later, toen zijn de Joden opnieuw hun uitspraak gaan vastleggen. Met puntjes en streepjes. En daardoor is heel veel veranderd. En nu grijpen we graag terug naar de uitspraak zoals de Joden die zelf hebben vastgelegd toen ze alle Hebreeuwse geschriften vertaalden in het Grieks. En die vertaling werd gedaan door 70 rabbijnen in het wijsheidscentrum Alexandrië. En die noemen we tot aan de dag van vandaag de Septuagint. Sept is in het Frans zet, zeven, vertaling der 70. Waarom moet u dat weten? Omdat dat een zeer betrouwbare Griekse tekst is van de Bijbel. Van het Oude Testament. Kan niet van het Nieuwe Testament zijn. Waarom kan het niet van het Nieuwe Testament? Ja, de Heer Jezus moest nog geboren worden. Dus dat kon onmogelijk. Het was het Oude Testament. Ik wou alleen kijken of jullie nog wakker waren. Snap je? Van het Oude Testament. Dus als ik Septuagint zeg, dan is het Oude Testament. Vertaling der 70 in Alexandrië, 70 rabbijnen, 70 kamertjes, 70 dagen. En ze maakten niet één foutje, dus dat moet wel van God zijn. Voor ons belangrijk, ze hebben hun uitspraak vastgelegd. Dat is voor ons belangrijk, moet u vasthouden. We gaan beginnen aan die Septuagint, op uw stencil. Daar staat een Grieks woord, werkwoord. Erao is gelijk liefhebben. Daarvan is het woord eros, liefde. Nou, daar hoef ik u niet over te praten. Die Grieken die hadden er zelfs een god van. De god eros. Zinnenbeeld van liefde. De eros, dus liefde, in het Hollands gezegd, maar eros gezegd in het Grieks, heeft een betekenis, een andere betekenis dan wij eraan hechten. Wij vertalen gelijk eros voor seks. Als ik zeg eros, denkt u seks. En toch is dat niet de grondbetekenis. Het is wel logisch dat we dat zijn gaan gebruiken, dat beeld daarvoor. Moet u maar eens kijken wat er van die eros staat. Dat gaat veel dieper namelijk. En daarom is het zo goed als u dat leert, allemaal leert. De eros speelt in Griekenland een grote rol. Vooral in die wijsgeer Plato zijn denken. Zijn wijsgerige denken. Men kan zeggen, dat is een uitspraak van zo'n van een denker, eros is de behoefte der mensenziel naar boven. Kijk, als eros nou het woord was wat wij dachten, seksualiteit, dan zou hier een heel andere betekenis moeten staan van dat woord. Dan zou dat zijn de lichamelijke behoefte naar, en noem maar op. Dat weet u beter dan ik misschien nog. Maar eros is de, en dan vind ik behoefte een niet goed gekozen woord. Daar zou ik boven zetten, drang. Drang. Een drift. Dat zou nog beter zijn. Of een neiging. Eros, dat de betekenis van dat woord, wat wij allemaal vertalen met liefde, maar de Griek die heeft meerdere woorden voor dat ene begrip liefde, als die aan erao denkt, liefhebben, dan heeft hij het eigenlijk naar die oude wijsgeren over de drift in een mens zich uit te drukken naar boven. De mens bevindt zich volgens die Plato, dat is een heel belangrijk denker, waar de vroegchristelijke kerk alle gedachten van geleend heeft, ze verwerkt heeft in de theologie, ze verwerkt heeft in de opvatting seksualiteit, ze verwerkt heeft in, want denk erom dat dit belangrijk is wat we nu doen. Dit zijn de achtergronden van al het geestelijke denken door de middeleeuwen heen. Dat seksualiteit vies is in de kerk. Eeuwenlang als de oerzonde die je moest ontvluchten, waar mannen voor in het zwart liepen en waar ze pas aan het avondmaal durfden gaan als ze 60 jaar waren, zodat ze niet meer, of weet ik veel. Dat ze de doop in de vroegchristelijke kerk, de volwassen doop, omgezet hebben in de kinderdoop, heeft hiermee te maken. Want als je gedoopt was, dan leefde je door Christus. En dan wisten ze in de vroegchristelijke kerk ook, moest je je leven veranderen. En dan dachten ze, kan je de seksualiteit niet meer bedrijven. En ze stelden de volwassen doop uit. Maar dachten ze in de vroegchristelijke kerk, de doop heeft een duivelbannende werking. Zo dacht men dat. En die wilden ze wel graag voltrekken aan de kindertjes. En toen zijn we kindertjes gaan besprengen, dat hebben we dopen genoemd. Die ellendige dwaal, zo zou ik het moeten zeggen. U kent mij, u weet dat ik het alleen dan sterk zeg om het voor uw ogen te roepen. Die dwaal om de volwassen doop om te zetten in de kinderdoop, komt er door de opvatting van Plato aangaande de seksualiteit. En daarvan de vroeg-christelijke kerk, de kerkvaders, die zeiden seksualiteit is de oerzonde. En daardoor werd het taboe. En daardoor kreeg je veel huiglachtigheid. Daardoor kreeg je verkeerde behandeling van de vrouw. Tot aan de tijd die wij beleven. Dat men dit alles als onberachtigheid wilde doorbreken. En dan doorslaat in een gore seksualiteit. Van leef je maar uit enzovoort. Laat je niks wijsmaken door God en door de Bijbel. Dat heeft te maken met deze denkers. Wilt u daar wel om denken? Als ik bezig ben iets te zeggen over Plato, over de oude kerkvader Augustinus of wat ook, dan ben ik met die dingen bezig die zo'n stuk onberachtigheid zijn gaan worden in het geestelijke denken, dat een heleboel mensen zich van de kerken hebben afgekeerd. De Rooms-Katholieke Kerk zit vast als een muur. Waardoor heeft hij veel mensen verloren, aangaande de uitspraken betreffende seksualiteit, betreffende pilgebruik enzovoort. Katholieken die hebben afgehaakt bij bossen. Omdat we dat wettisch zijn gaan benaderen, op verkeerde gedachten aangaande seksualiteit. En als ik het woord eros zeg, denkt iedereen aan seksualiteit. Maar het had te maken bij Plato met een denken, want ze hadden geen geschriften, de heidenen. En die mannen waren knap. En die hadden gedacht, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? En in heel diep denken hadden ze meent te ontdekken, boven is het ware. Boven is de oerkracht. Boven is de goddelijkheid. Boven is de ware wereld. En alles wat we hier zien is maar een afschaduwing daarvan. En nou heeft de mens in zich een goddelijke vonk. Ieder mens. En die goddelijke vonk, die is heilig. Die is eigenlijk God. En die zit gevangen in dat vlees. En dat vlees wil allerlei verkeerde dingen. Dat wil bevrediging. Dat trek je naar beneden. En dan moet die goddelijke vonk moet bevrijd worden. Zodat die op kan stijgen en overvloeien in de godheid. Dat was die denkers. En daarbij hebben we gekregen dat alles wat je lichaam doet, daar onteer je mee, seksualiteit enzovoort. Daar zit de ellende. Terwijl we niet meer beseft hebben dat God een mens schiep als een totaliteit en dit alles in zijn verantwoording legde als een zaak van God, zijn we dat gaan veroordelen. Om dat punt van de liefde zit ik nu te praten. Jonge mensen die in onze tijd door gedachten vergiftigd worden, dat is het overslaan van de balans van een verkeerde vroomheid. Wat uit het heidense denken kwam, niet uit de Bijbel. Maar Griekenland had een enorme invloed in het denken. En ze hadden een woord, eros. En dat was de drift van de mens. Niet seksualiteitdrift. Maar drift van de mens om de goddelijke vonk over te laten vloeien in God. En dat lichaam hield hem gevangen. En daar was het lichaam vies. Dat noemden ze dualistisch denken. En door dat dualistische denken in de kerk kreeg je geest en vlees. En het mannetje ging op dinsdagavond bij de mevrouwen in Rotterdam kijken, terwijl die zo'n geldzak had van het verkochte vee. Moeder thuis liep hij helemaal in het zwart en moeder thuis enzovoort. En vader zei ook thuis dat alles vies was. Maar als hij nou toch in Rotterdam was, dan zegt hij, ja, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En ging toch die kroeg binnen en er zat toch die barjuffrouw en zo. En daar leefde Rotterdam van. Van de verkeerde opvatting van het Griekse denken. Dat zit in uw doop, heb ik net gezegd. Het zit in uw seksualiteitsopvatting. Dit denken. Het zit in de gezangen. Gezangen zit het. Als we zingen in een gezang het heilig opperwezen, hebben we het niet over de God van de Bijbel. Hebben we het over de Griekse godheid die daarboven is, waar je in over moet vloeien. Kun je zo de gezangen van opnoemen. Dat is alles Grieks denken wat ons verwijderd heeft van de schrift. En dat heeft natuurlijk zijn goede kanten gehad. Ik belicht het nou eenzijdig omdat ik hiermee bezig ben. Want ook u denkt zo. Door uw opvoeding, door uw achtergrond, door uw kerkelijke denominatie enzovoort. Dus is helemaal in de klem mee eigenlijk. En daarom is het goed dat we dit bestuderen. Eros is de neiging, de drang, de behoefte van de mensenziel, wat het dan ook maar mocht zijn. Oh, dat was het onsterfelijke. Daar heb je nog de ellende. Als iemand sterft, dan zeggen ze gelijk naar Plato en naar zulk soort meneeren, zeggen ze, hij gaat naar de Heer. Want de mens is toch onsterfelijk. Die ziel die gaat toch niet dood? Je lichaam gaat dood. En je ziel gaat naar de Heer, naar de hemel. En als je slecht geleefd hebt, naar de hel. Maar dat is onbijbels. Dat is Grieks. En dat zit zo ingevreten in het vrome denken. Dat als je gaat laten zien uit de Bijbel een hel, zoals jullie denken, kent God niet. En als je sterft, ga je dood. Gewoon dood. En de duivel zei dat je niet zou sterven. Maar God zei dat als je zondigde, ga je dood. En ga je naar het dodenrijk. En weet je van niks. Daar is je ziel. En op een dag zal dat gewekt worden. En weer bewust worden. Dat is wat de Bijbel leert. Maar die Grieken, die hebben 2000 jaar lang heel dat denken van ons in de heidense sfeer gebracht. En we waren gelovig. En toen ik 2 of 3 jaar geleden begon met prediken van de hel, mensen enzovoort, toen liep ik keihard aan tegen het Griekse denken. Wat in iedere christen zit. Nou, daar heb je dan even eromheen al die waarden die je moet weten als je met iemand zou willen praten. Zonder dat hij het weet, denkt hij Grieks heidens. Want dat heeft de christelijke kerk beheerst door alle eeuwen heen tot aan vandaag. En dan zijn er natuurlijk stromingen geweest die zich daarvan vrij wilden maken. Maar het hele Griekse denken ligt daar. Dat waren de wijsgeeren. We hadden meer respect voor mensen dan voor de openbaring van de Heilige Schrift. Ebenezer heeft zich omgedraaid. Heeft meer respect gekregen voor de Heilige Schrift. En ik vind Plato een reuzenvent. Maar ja, hij is dood. De mens bevindt zich volgens Plato als gevangene in het lagere, in het lichaam. Het zinnelijke noemde hij dat. Hij zoekt bevrijding en streeft daarom naar wat hoger is. Naar de godheid, naar de oerkracht, naar het opperwezen. Dat is precies het woord wat de magnetiseur ook gebruikt. Ik kan het niet zelf, heb ik van God. Ook denken alle gelovigen, van God, zit goed. Ja, maar hij bedoelt, moet je even doorpraten met hem. U bedoelt de God van de Bijbel? Nou ja, de oerkracht, de natuur, het opperwezen. Hij gebruikt alleen maar de Griekse namen. Want het kan niet door het bloed van Jezus. De mens is op zoek naar het geluk van een hogere wereld. En deze drift, dit verlangen, die behoefte, dat zoeken van de innerlijke mens, dat is nou Eros. Plato kent niet een liefde van het goddelijke, het opperwezen, de oerkracht voor de mensen. Dat is wat. Die heeft hij nooit gekend. Vandaar ook dat de kerken, toen ze volgens Plato sterk beïnvloed werden in het denken, eigenlijk die liefde van God voor de mens niet konden vertalen. Maar dat ze een vroomheid eisten van de mens voor God. Want dat zat in het denken van Plato. Een God die de mens lief had als zondaar. Nee, die God moest walgen van de mens. Want die God was rein en de mens was een smeerlap. En daar kreeg hij dan uit, je bent het niet waard en je moet op je buik kruipen van ellende. Om door bekering, als je het licht ziet toevallig, zie je het niet, dan kom je er nooit. Tot wedergeboorte te komen. Heel dat theologische, dat geloofsdenken van alle eeuwen, dat zet ik nu op een bepaalde manier onder het licht. Ik kan niet anders spreken dan ik ben. Als ik de voorbeelden wat scherp neem of wat toespits, dan moet u dat van mij willen verstaan. Ik bedoel niet afbrekend te kritiseren. Ik bedoel christenen in 1981 duidelijk te maken. Als u spreekt met christen mensen, zitten ze zo onder de leer van Plato zonder dat ze ooit zijn naam hebben gekend, dat je op twee golflengten zit. En het starre geloof in de zwartheid, ik ellendig mens, heeft te maken met een godheid die de mens niet lief had. Maar die in zichzelf al een liefde had. En dat was meer het beeld van Plato dan van de Heilige Schrift. Dus Plato, eerste alinea, kent niet een liefde van het goddelijke voor de mensen. Dat was logisch geredeneerd, dat is denken. Het goddelijke is immers volkomen gelukkig. Anders zou het geen goddelijke zijn, zou het ondergod zijn. Maar het goddelijke moet helemaal volmaakt zijn. Dus dat is innig gelukkig en heeft ons niet nodig. Dit pure geluk zou verstoord worden als de godheid de mensen zou zoeken. Dat zou immers inhouden dat de godheid niet alles heeft en nog naar iets moet zoeken tot bevrediging van de godheid. De mens daarentegen heeft het hoogste geluk nog niet. Hij is immers in zichzelf niet volkomen, niet volmaakt, niet compleet en kan eerst in de wereld van het goddelijke daartoe komen, tot het volle geluk. En hiertoe moet de ziel, de onsterfelijke goddelijke vonk bij Plato, zich van het lichaam losmaken, waartoe de weg van afsterving of mystiek kan leiden. Plotinus heeft, ik moet altijd lachen als ik die naam lees, maar goed, heeft er niks mee te maken, maar dat is een of andere gedachteassociatie van me. Plotinus, je zal je kind Plotinus noemen. Martinus heeft de weg, tweede weg gewezen, als het ware. Dus de weg van het mystiek is de ware weg tot afsterving van het lichamelijke en het opstijgen van het geestelijke, onsterfelijke. En dan is mystiek, misschien is dat goed als je dat erbij schrijft, als je dat wil, hoef je niet op te gaan zitten schrijven, maar als je het wil onthouden, mystiek is het overvloeien van je ziel in God. Mystiek is overvloeien van de ziel in God. Dan valt de grens weg tussen God en mens. En als u nou weet dat de Wereldraad van Kerken, of denkt u dat ik dan roddel? Nee, dat kan niet, want dat schrijven ze in de kranten. Hun conferenties beginnen en dan hebben ze één zaal apart voor yoga. Nee, ze beginnen eerst met een drum en beatband. En een kerel in een pampervel. Dat is een conferentie die is misschien 8 jaar geleden of 6 jaar geleden geweest. Wereldraad van Kerk, alle geestelijke leiders van de wereld bij elkaar. En er was een knaap uitgenodigd die trad op met een rock'n'roll in een pampervel. Daar was het begin, de opening. Daarnaast waren in de conferentiezalen waren alle mogelijke zalen. Er was één yogazaal. Om door concentratie in de rust te komen, kon je beoefenen aan die kant. En de mystiek zoals die in de oudheid werd beleden, werd voorgedragen door enige paters en weet ik allemaal wie, mystiekelingen. Om te leren je ziel te laten overvloeien in de Godheid. Dat is zo ontstellend heidens. En dat proberen we christelijk te maken in onze tijd. En die ene grote wereldorganisatie van de Wereldraad van Kerken begint zo zijn conferenties. Niet op de knieën zich verootmoedigend voor een God die een vader is in Christus Jezus. Maar langs de weg van mystiek overvloeien in Godheid en je voelt je zalig. En lukt dat niet helemaal, zal daarnaast door in de lotus zit. Maar dan een christelijke lotus zit. Zo ver zijn we weg van de openbaring der schriften. En dat staat openlijk in de krant. Als ik het van een vertrouwde wist, zou ik het u niet zeggen. Maar als men dit openlijk durft te adverteren, durf ik dat ook wel te herhalen. Want ik heb dat toevallig uitgeknipt en gelezen. Dat is helemaal Grieks. Dat is logisch. Dat is Grieks denken. Dat is Plato, Aristoteles en de vroege kerkvaders. En weet ik wie er allemaal bij betrokken is. Dat is dus, als u bij mystiek, er zit een klein stukje open. Hè? Plotinus. Ja. Ik vind het toch zo'n klummie. Heeft de tweede weg gewezen als de ware. En daar kunt u tussen haakjes achter zetten. Eenwording met de Godheid. Door mystiek. En dan zit u te denken. Dat is 2000 jaar geleden. 2500 jaar geleden. Nee hoor. Wereldraad van Kerken. Vergadering hiervoor. Voor de laatste vergadering. Want ze vergaderen om de 5 jaar of 4 jaar. En de vergadering 12 jaar geleden was onder leiding van de man die in Amerika de sensitivity training heeft verbreid als zijnde de mogelijkheid om een mens van binnen gevoelig te maken. Door hem ongevoelig te maken. Groepstherapie. En die zijn secretaresse van de Reformed Churches of USA. De secretaresse die heeft toen gelijk alles op het programma mogen zetten wat ze graag wilde. Dat was jeugd, seks en drugs. En daar hebben ze toen over gesproken, daar ergens in het noorden. In Finland ergens, die vergadering Uppsala. Dat is onvoorstelbaar waar we geestelijk beland zijn. Dat is doorgetrokken lijnen vanuit een reactie op de verkeerde Griekse vroomheid. Doorbraak, seksualiteit moet vrij, jeugd moet vrij, enzovoort. en allemaal één club. Ik wil hier nog één kanttekeningetje bij zetten. Bij het woord eros van Plato. Namelijk dat je goed die zin moet onderstrepen. Plato kent niet de liefde van het goddelijke voor de mensen. En daar gelijk tegenover moet u dan denken. God had de wereld lief en hij kwam in Christus Jezus de wereld met zich verzoenen. Een godheid, dat was zo, die ons niet nodig had, maar volmaakt gelukkig was in zichzelf, trad uit zichzelf, omdat God de wereld lief had. Het christendom is zo ontstellend rijk in het geloven van het woord. Maar we hebben het woord opzij gezet omdat we niet verstonden. En we hebben geloofd in het Griekse denken. En in plaats van de mensheid toe te roepen. Je bent verzoend in het bloed van Jezus. Of je gelooft of niet gelooft, want God heeft de wereld verzoend. Zijn we in een verkeerde vroomheid gevallen van je bent het niet waardig. En God heeft jou niet nodig. En in dat denken. Daar praten we over. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord eros pakken, wat niet te maken heeft met seksualiteit als grondwoord, maar wat betekent liefhebben en wat dan bedoeld wordt, ons innerlijke gevoel van zoeken, van verlangen. Dat was een onsterfelijke vonk, daarin zei de mens al dat hij onsterfelijk was, daarin zei Plato dat de mens God was. Dat was pure afgoderij hoor. En die vonk moest dan bevrijd worden door het lichaam te laten afsterven, de verlangens af te sterven. Precies eender als een grote werelddenker die ons nu wordt voorgeschoteld. Dat is precies eender. Dat is Boeddha. Heel onze jeugd wordt geleid naar Boeddha. Boeddha zegt precies hetzelfde. Boeddha leeft in 500 zoveel voor Christus. Toen leefde hij voor de 569ste keer en werd hij verlicht, werd hij Boeddha. En wat heeft Boeddha uitgevonden? Dat je je verlangens moet ontkennen. En door het begeren wordt ieder mens ongelukkig. En je moet de begeerte doden en dan word je verlicht. En vloei je over in de godheid. Plato. En nu wordt onze jeugd, die los is gemaakt van het woord, losgemaakt van God, verziekt door verkeerde seksualiteit, verziekt door drugs, verziekt door opvoeders, wordt nu geleid onder de guru die zich aanbiedt en wordt gebracht in het boeddhistisch denken. Kijk, zo in die wereld staat uw kind en in die wereld staat u. En nou zouden we, maar dat moet u niet verkeerd uitleggen, maar we zouden God moeten loven en prijzen dat de Heer het heeft behaagd een 10 jaar geleden ons te werpen op het woord en zelfs bijbelstudies te durven houden in het kamp. Dat was krankzinnig toen we ermee begonnen. Toen dachten ze dat we allemaal onwijs waren geworden als je daaraan deelneemt. Dat moest wel van de duivel zijn. Want we waren hier om te recreëren in sport en spel. En de Heere is daar dwars doorheen gesneden, door alle aversie heen. En we worden erin bewaard. En straks als de hel losbreekt, er is geen hel, maar op aarde is dan hel. Dan worden we opgetrokken naar de Heer tegemoet in de lucht. En we zullen onder onze ogen zien wat vuil is, zal vuiler worden. En ik heb altijd gedacht dat de heidenen dat zouden doen. Maar het zijn de christenen die deze technieken pakken, omdat ze geen heilige geest hebben en het woord niet meer gehoorzamen kunnen. Kunnen. Jongens die theologie gaan studeren, worden ver boven de Bijbel geplaatst en niet meer onder het gezag van de schrift. Want daar heeft men een aversie van, want eeuwenlang was dat schriftgezag, was gestoeld op Plato's wijsgerige denken. En daar hebben we ons van bevrijd. Maar we hebben het kind en het badwater weggegooid. We hebben de Heilige Schrift weggegooid. Als door God geïnspireerd, de enige waarheid, waardoor we niet zouden moeten gaan denken, maar moeten gaan danken. Het scheelt maar één letter. En het is een wereld van verschil. Wij hebben een God die ons in onze ellende lief heeft. En ons niet schulde, maar mens werd. Dat is ontzaglijk. De mens is niet zo als Plato dacht, onsterfelijk geschapen met een goddelijke vonk. De Bijbel zegt de mens is zondaar. Zondaar. En God heeft zondaren lief. En de Bijbel zegt ook dat de mens een totaliteit is. U kent, en dat is zo'n ongelooflijke grondtekst. Die grondtekst, daar gaan we een keer aan beginnen. Dat is Genesis 2 vers 7. En toen God de mens gevormd had uit stof der aarde, toen blies hij zijn adem in de neusgaten. En zo werd de mens een levende ziel. En ziel betekent bewust zijn, voelen, denken, willen, kunnen. Dat is een eenheid. Ik heb niet een ziel. Ja, ik heb wel een ziel, maar ik ben een ziel. Ik ben een mens die voelt, een mens met emoties, een mens die kan zondigen en die gecorrigeerd wordt door het woord en gegrepen door de liefde die naar me uitging van boven naar beneden. En daardoor mag ik van beneden naar boven een antwoord geven. Als totaal andere wereld, de Bijbel of het Griekse denken. Bij het woordje de Septuagint staat een drukfoutje, een tikfoutje. Bebruikt, nou je kan niks bebruiken natuurlijk. De Septuagint gebruikt dit woord eros. En dat hebben die Joodse rabbijnen haarscherp aangevoeld. Dat gebruiken ze opvallend genoeg uitsluitend om daarmee met eros de ontuchtige liefde der afgodendienaars weer te geven. Dus toen die Joodse rabbijnen het woord liefde gingen vertalen en dat als het dan sloeg op de ontuchtige liefde van afgodendienaars, dan gebruikt ze het woord eros. En dat had ze haarscherp aangevoeld. Want er was het innerlijke verlangen om over te vloeien in de godheid, in de afgoden. En dat kon je niet anders vertalen dan met het woord eros. En zo heeft het de klank gekregen van ontuchtige liefde, van lichamelijke begeerte, van seksualiteit. Zo is dat er naar ons toegegleden. Maar het bedoelt de goddelijke vonk in je te verlossen en over te vloeien in godheid langs de weg van mystiek. Concentratie, stilzijn, ontkenning, ascese. Ascese. Dat houdt al gelijk bij, nooit geen seksualiteit. Ascese. En dan kan het zijn dat je het goddelijke licht ontvangt en je overvloeit, dan ben je verlost. Helemaal buiten het kruis. Buiten Jezus, buiten bloed. Snap je? Voor degene die misschien net heel even niet mooi over me gedacht heeft. Als de Wereldraad van Kerken in een zaal apart de gelegenheid biedt voor mystiek en daaraan deel te nemen, zijn ze bezig met de weg van verlossing overvloeien in God zonder bloed van Golgotha. Filiol. Dat is een ander woord in het Grieks voor liefhebben. En dat heeft de klank en de betekenis van veel houden van. Maar ook van graag lusten. Moet je niet zo direct naar mijn dikke buik kijken, want dat heeft daar niet mee te maken. Ik hou me in altijd. Ja? Veel houden van. Filio. Of hartelijk liefhebben. En filia, dat is een modemagazijn in de lijnbaan, maar het betekent kus. Kus. Zoen. In Griekenland en in de Septuagint is filio het gewone woord voor het hartelijk liefhebben. Veel houden van. Isaac wil bijvoorbeeld smakelijke spijzen opgediend zien. Zoals ik ze filio. Zoals ik ze gaarne heb. Omdat ik ze lekker vind. waar ik veel van houd. Genesis 27 vers 1 in de Septuagint. Jacob heeft Jozef lief boven zijn broers. Veel houden van. Genesis 37 vers 1. Dan gebruikt de Griekse tekst, Septuagint, gebruikt dan het woord filio. Vaak wordt filia gebruikt voor kus, bijvoorbeeld Genesis 27 vers 27. Een uitdrukking van houden van, hartelijk lief hebben. Toch neemt dit woord, filio, maar een kleine plaats in. En dient slechts in enkele gevallen als vertaling van het Hebreeuwse woord liefhebben. Voor het liefhebben van God wordt het nooit gebruikt. Waarom niet? Omdat liefde altijd, wie zegt het? Van God uitgaat, één, maar daar zit een facet aan. Een daad is, twee, maar daar zit een facet aan. Aan liefde, hebben we gezegd, in de eerste twee dagen, daar zit een speciaal facet aan. Liefde houdt verwerpen in, hè? Liefde houdt voorkeur in, hè? Want het is uitverkiezen tot een taak. De een wel, de ander niet. Niet tot heil, maar tot een taak. En in het Griekse denken van de vroeg-christelijke kerk is liefde, uitverkiezende liefde, is zo vroom Grieks gedacht, dan was het naar een willekeur van die godheid boven, jij wel, jij niet, en dan ben jij voor eeuwig verdoemd en jij gaat naar de hemel toe. Dat komt uit het Griekse denken. En we hebben niet eens meer begrepen dat liefde betekent een uitverkiezen. Niet omdat je kwaliteit hebt, misschien wel omdat je erg oud bent. En misschien wel omdat je zo zwak bent. Want dan kan jij nooit zeggen dat jij het doet, maar de dikke doet. En nou mag jij dat voor mij gaan doen. Dat is liefhebben. En God heeft Israël lief boven alle andere volken om een leidende knecht te zijn, dadelijk aan het kruis te gaan. Via de gaskamers van Hitler. En dadelijk onder het knoet van de antichrist. Daar zijn ze voor uitverkoren. En ze gaan aan het kruis, maar niet een letterlijk kruis. Maar het volk gaat aan het kruis precies eender als de leidende knecht Jezus aan het kruis ging. Ze lopen dezelfde bedieningsweg. In de Bijbel zijn twee Obed Yahweh, knecht des Heren. Het volk, en omdat het volk onwillig is, komt God zelf in Christus Jezus en doet dat in 3 jaar. Die leidensweg lopen. En de Bijbel beschrijft maar één ding als het over de Heer Jezus gaat. Dat hij vanuit Galilea optrok naar Jeruzalem. Om te sterven. Zo is eigenlijk het grote verhaal in de Bijbel van alle evangelisten. Hij trok op naar Jeruzalem om te sterven. We hebben een God die zelf kwam uit liefde. Voor de mens, voor de wereld. Ongelooflijk. Een wereld die lag in duisternis en in zonde. God heeft de zondaar lief. Dat is het grote stramien van de Bijbel. Voor dat liefhebben God kunnen ze nooit filio gebruikt hebben. Want dat is gewoon hartelijk houden van. Maar Gods liefde is een verkiezende liefde. Dat is het extra dimensie. Wat hadden ze dan wel toen ze moesten vertalen de liefde van God? Nou, hebben ze het werkwoord agapeo. Is liefhebben. Agape, liefde. Als we dat woord nou zeggen, gaan we altijd een beetje vroom erbij kijken, want dat is dan een speciaal soort liefde. Dat is dan de liefde van God, dan kijken we er wat heilig bij. Maar zo was dat niet. Agape, dat woord, kenden de Grieken, maar ze gebruikten het nooit. Het was gewoon woord. Alleen, toen ze die verkiezende liefde moesten uitdrukken, die rabbijnen daar in Alexandrië in 150 tot 200 voor Christus, toen hebben ze dit woord wat nooit gebruikt werd, dat hebben ze naar voren getrokken. En dat kon dienen om Gods liefde aan te geven. Ik lees in de tekst, in Griekenland wordt dit woord weinig gebruikt. De filia en de eros, respectievelijk de vriendschap en de drift, de seksuele drift, de opstuwend verlangen naar geluk, beheerst de denken en leven der Grieken geheel. Maar de agape, de liefde agape, stond ergens in een vergeten hoekje. waar weinig mensen kwamen. Want dit heeft de mens niet in zich. Maar dat woord kon bijzonder dienen voor dat wat God in zich had. Men kan het vertalen met sympathie voor iemand hebben. Of hem liever hebben dan een ander. Daar komt dat verkiezen in. Een godheid kan bijvoorbeeld een agape voor iemand hebben. Dan wordt de godheid geprikkeld door het voorwerp tegenover hem. En gaat hij daarop in, gaat hij daarop antwoorden. En dat is zo ongelooflijk. God is geprikkeld door onze godverlatenheid. Daarom kon het woord agape zo bijzonder treffend gebruikt worden voor Gods liefde. En zijn vaderhart huilde voor de mensheid die voor eeuwig verloren zou zijn. En God verlaten, want God heeft geen gemeenschap met zonde. Maar God heeft de zondaar lief. En onze godverlatenheid prikkelde het hart van de Vader. Zodat hij in de Zoon ons kwam redden. Daarom kon het woord agape zo goed gebruikt worden. Het is niet een voorliefde vanwege mooie blauwe ogen, maar je wordt geprikkeld. Dat is wat je hebt met een kind. Dat is wat je hebt met iemand die lijdt. Dat is het voorwerp wat in je niet medelijden oproept, maar Gods ontferming oproept. Ik heb dat als ik wel eens geroepen word bij iemand. En dan ligt hij daar al of niet dronken. En dan roept dat in mijn hart als voorwerp op de liefde van God. Want ik walg daarvan. Vanuit mijn mens zijn. Vanuit mijn mens zijn denk ik, nou heb je je verlaagd tot zwijn. Maar juist die desolate toestand roept in mij die liefde van God op. Daarom kan ik hem lief hebben. Daarom kan ik hem daarom zou ik hem broeder kunnen noemen. Maar dan bedoeld als vreemdeling die gelijkgesteld moet worden. Dat is de innerlijke bewogenheid met de nood als mensen naar voren komen. Dat roept Gods liefde in je op. Terwijl er misschien zonde aan de hand is waar je van walgt. Maar het voorwerp roept in je, het schreeuwt om Gods liefde. Deze mens die niet meer weet wat hij moet doen, die zichzelf achterna loopt, die zichzelf wil vergeten, die zichzelf, noem alles maar op. En daarom kun je de zonde niet goed, maar het wekt de agape in je op. Dat is het ongelooflijke. Vandaar dat je bereid bent om mee te gaan door de modder, door de en daarnaast te blijven staan, dat zou je uit jezelf niet kunnen. Ja, met humaniteit breng je dat een heel eind. Tot 10e keer dat je zegt, ja, nou moet je ophouden natuurlijk. Nou ben ik al 10 keer, nou schaak ik er mee uit. Ik heb dat meegemaakt dat ik midden in de nacht gebeld werd. Ik geloof niet dat het goed was dat ik dat deed, maar ik moest die lessen leren. En dat ik dan geroepen werd bij een echtpaar. Maar van de man dan moest ik wachten tot hij een liter cognac op had en stom dronken was en plaster in de hoek. En of haar of mij alle hoeken van de kamer wilde laten zien enzovoort. Dan is een mens een beest, een zwijn. En dat roept in je walging en daarbovenuit roept dat liefde. En daarom kan je dan daarbij blijven. Wachten tot het omviel als een blok. En dan de zuster aankijken en zeggen, hier had ik je voor gewaarschuwd. Jij kon geen man meer trouwen, maar je wilde zo graag een hebben. En je hebt je verlaagd minder dan het pijl van een hoer. Je hebt een chaos gemaakt voor je leven. Tot de volgende keer. Nou, die volgende keer kwam dan een week later of zo weer. Vreselijk is dat. En het roept in je op de agape. Dat is een voorliefde voor hen die in zijn nood niet meer weet wat hij doen moet. En maar hopen en bidden dat hij uit de nood wil stappen. En dat doet hij nooit als je de wet hanteert. Stapt hij nooit uit zijn nood. Maar als je hem lief hebt. Nou, De godheid kon een voorliefde voor iemand hebben. Dat was dan agape. Dat was niet filio, niet hartelijk houden van, of graag lust of zo. Maar dat woord agape wat nooit functioneerde. De Grieken, God had het alvast in de taal neergezet om zichzelf te openbaren. Zo zou je het kunnen zien. Want de Grieken die beschouwden het als de godheid een voorliefde had, maar de godheid had nooit een voorliefde. Want de godheid had niemand nodig. Maar jij moest proberen God te worden. Dat heet dan agape. De vertalers van de Septuagint hebben dat woord uit zijn vergeten hoekje gehaald. Want juist het element van verkiezing, wilt u daar wel achter zetten tot een taak. Alsjeblieft, zet u dat erachter. Want anders gaan we in de verkeerde verkiezingsgedachte zitten denken, in de predestinatie. Maar verkiezing is altijd een opdracht om iets te doen, en die opdracht is altijd groter dan jij kan, en daarom kreun je eronder. He, als ik vanmorgen me ben voorbereiden, komt mijn vrouw de kamer binnen net dat ik het opensla, dan zitten jullie dadelijk als groep en je wilt toch graag wat horen. Ik heb dit alles voorbereid thuis, maar nou moet ik iedere morgen me voorbereiden. En dan zeg ik, dat is het kernpunt, Heer, biddend, en dat wilt u overbrengen, en zo probeer ik dat af te tasten. Maar dan komt een vrouw binnen en zegt, daar staat de familie Brokman, die wil je graag zien en even rondgeleid worden en zo. En dat is precies de tijd dat ik moet studeren. Toen dacht ik, oh Heer, nou loopt de hele zaak in de soep. Maar ik ben in alle rust en gemak het kamp rondgegaan, en toen eindelijk zei broeder Brokman, ik geloof dat je je nog moest voorbereiden of zo, of dat je nog wat te doen had, dus ga gerust je gang. Nou, dat zag ik als een signaal. Ik denk, heren, dan heb ik nog een kwartier of zo. En in dat kwartier kon ik het niet meer overzien. En dat is nou, de Heer legt altijd een taak op je die veel te zwaar is. Want als die niet te zwaar voor me was, zou ik zeggen, jongens, dat doe ik even. En dan was ik in de hoogmoed. Als ik zondags moet preken, ik wil nooit preken. Nooit. Ik wil me ook nooit bemoeien met een spreekprogramma. Dat zoekt Joop uit en Ger de Goede uit. En als hij me er nooit meer op zet, zet hij me nooit meer op. En als hij me 3 keer achter elkaar opzet, dan zet hij me 3 keer er achter elkaar op. En ze zegt, Cor, je bent de komende 6 weken vrij. Dan zeg ik, hoera, dank u wel, Heer. Oh, ik prijs uw naam. 6 weken vrij, dat zou iets geweldigs zijn. En omdat ik altijd kreun als ik naar voren loop en niet weet wat ik zeggen moet enzovoort, maar me wel natuurlijk 5 of 7 uur heb voorbereid. Dat wel, hè? In alle ootmoed biddend enzovoort. En dan heb ik dat gebed nodig. Voordat we gaan beginnen. Ik zeg dat omdat u dan een keer weet wat er gebeurt. En daar houd ik me aan vast. En onder dat bidden luister ik mee. En dan weet ik, ga ik verstaan welke kant de Heer uit wil. En dan weet ik soms niet wat ik als eerste zin, waar ik moet beginnen. Maar ik weet 1 ding. 1 zin, 1 woord. Daar gaat het om vanmorgen. Dat heb ik uit het gebed begrepen. En dan begin ik. En dan gaat de Heer het doen. En dan kan ik nooit meer zeggen, dat heb ik gedaan. Dus als er iemand daarna komt te zeggen, nou, het was waardeloos vanmorgen. Dat is dan erg fijn, moet je zeggen tegen de Heer. Dat waardeloos was vanmorgen. Of het was fijn vanmorgen. Dat is dan ook geweldig, moet je tegen de Heer zeggen. Want het is in volkomen verbrokenheid. En dat is dit. Als het niet van hem gegeven was, dan kan het niet. Ook hier, morgenochtend weer, zie ik tegenop als de berg. Eerlijk waar. Ik ben er hierna, ben ik ook goed, altijd op. Dan heb ik alles gegeven. De Heer heeft een hekel aan amateurwerk. Wij moeten het beter doen dan de wereld. Ik moet, als dit dan lesgeven is, moet ik lesgeven. Niet zoals een docent die een salaris krijgt, maar met elke vezel van mijn denken. Daarom geef ik ook mijn hele ziel prijs. Mijn hele voelen, willen enzovoort. Dat heeft te maken met die liefde van God die door de mens heen gaat. Nou, ze konden dat gebruiken, dat facet, agape. Daar zit die grote verkiezende liefde. Het liefhebben van Israëls God duidelijk te doen uitkomen. Het woord is dus niet zo heilig. We hoeven niet tussen vroom bij te kijken. Oh, dat is agape. Dat was een vergeten woord. Maar er zat een verkiezend element in. En dat konden ze goed gebruiken, die Joodse rabbijnen. Die toen al wisten dat liefhebben van Israëls God, wat onder het Griekse denken is gekomen en toen tot een starre godheid is geweest van helverdoemenis. Door de Joodse rabbijnen werd het gekozen, het woord agape, het woord het begrip voor de Bijbelse liefde. Punt D, het woordgebruik. Erao en eros komen in het Nieuwe Testament niet voor. In het Oude Testament wordt het uitsluitend gebruikt voor de ontuchtige liefde van tempelprostitutie enzovoort. Want u weet wat dat is. Israël, met deze God, ging kijken naar de heidenen. En de heidenen zeiden, die God van jullie is geweldig. Hij heeft die uit Egypte begeleid. Ongelooflijk, dat is een oorlogsgod. Een geweldige God. Maar nou zijn jullie geen trekkers meer. Nou zijn jullie boeren. En nou moet het morgen regenen. En hoe krijg je nou regen? Nou, God had beloofd. Als de Jood de wet hield, zou hij de regen geven. Maar de Jood zei, hoe doen jullie dat dan? Dan zei ze, nou, hebben we juffrouwen voor? Tempelprostituees? En daar gaan onze mannen naartoe. En op het moment dat ze seksualiteit bedrijven, is dat geen seksualiteit, maar is één worden van de godheid. En dat ziet die God boven. En al die goden hebben hun godinnetje. En die hebben dan ook seksualiteit, eenheid. En dan gaat het regenen. Daar is seksualiteit afbeelding van. Nou, je voelt wel die Joodse mannen die dachten, jongens, wat is het land droog. En dat was de grote gruwel van God. Dat was Baal. En dat heeft God zijn volk voorgehouden. En iedere profeet heeft teruggeroepen. Je bent de liefde van God. Ben je niet waard? Hij leert je lopen als een kind. Hij heeft je geroepen uit Egypte. Moet u lezen, Hosea 11. God heeft Israël als een kind leren lopen. En je draait je om en je gaat naar Baal toe. Ze fulmineerden er tegen. Het was verschrikkelijk. Ze hebben de agape verlegd tot eros. Tot één worden met de godheid. Dan moet je niet denken aan seksualiteit. Maar aan de drang om één te worden met de goden. Opdat de goden zullen zegenen. Regen, daar ging het om. Erfenis bij Gerda Goede. Erao en eros komen in het Nieuwe Testament niet voor. Filio vinden we slechts 21 keer. Houden van. Spontaniteit. Graag mogen. Filia vinden we alleen in Jacobus 4 vers 4. In de betekenis van vriendschap met de wereld. Philemma is in het Nieuwe Testament het woord voor kus. Agapao, agapé daarentegen vele honderden malen. Discussievragen voor onder het eten. Kunt u het verschil tussen filio en agapao onder woorden brengen? Dat is moeilijk hoor. Waarom vraag ik dat nou? Ik zou zo graag willen dat u dat wist. Dat je het goed onder woorden kon brengen. Dan, dat is een beetje hersenkrakertje, maar ik heb er een keer over gepreekt. In Johannes 21 vers 15 en 16 gebruikt de Heer Jezus, Petrus, Simon Petrus, heb je me lief. En de Heer vraagt agapeo. En Petrus antwoordt, Heer, je weet dat ik u lief heb, filio. En de derde keer zegt de Heer, Petrus, heb je me filio? En hij barst in haar uit. En hij zegt, Heer, je weet alles. Je weet dat ik u lief heb. Hij heeft niet meer. Hij heeft niet meer. Hij heeft lief op de filio basis. En Jezus vroeg naar de agape, naar de voorkeurgevende, naar ik ben het voorwerp tegenover je, waardoor in je geprikkeld wordt een liefde die uitkiest, die mij alleen wil hebben. En dan zegt de Heer, wijd mijn schapen. Mijn schapen, moet je bijzonder denken, Israël. En Petrus krijgt de opdracht de grote apostel te zijn voor Israël. En schrijft zo zijn brieven. En Paulus wordt geroepen om de agape, de kiezende liefde, bekend te maken. Uit de heidenen een gemeente te kiezen tot een doel. En straks zullen we alle in die liefde mogen wandelen. Ten derde, wat is mystiek volgens Tinus? Plotinus. Plotinus. Ja, nou daar heb ik steeds aan gedacht. We gaan met elkaar danken.